Gemeente, namens de kerkenraad deel ik u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor het orgel. En dat volgende week in beide diensten u hoopt voor te gaan, dominee Den Boer van Urk. En dat aanstaande zaterdag de zendingsdag, de klassikale zendingsdag, gehouden zal worden in Zeist. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 113e psalm en daarvan het tweede en het derde vers, psalm 113... Het tweede vers van waar de zon in het oosten straalt en het derde wie is gelijk aan onze Heer. We lezen het woord van God vervolgens uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het tweede hoofdstuk, de verzen 11 tot en met 22. Efeze 2, de verzen 11 tot en met 22. En in aansluiting op de schriftlezing willen we dan samen zingen Psalm 117. Psalm 117. Loof, loof den Heer, gij heidendom. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en dien die nabij waren, want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in den Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Slaan vanmorgen opnieuw de 68ste psalm op. Voor de laatste keer willen we in dit gedeelte van Gods woord de tekst, de stof voor de prediking van het evangelie vinden. Psalm 68, vanmorgen als tekst het laatste deel van vers 32. Vers 32b. Waar wij het woord van de Heere lezen, Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. We willen samen de zegen des Heeren bidden over de bediening van zijn woord. Dan willen we in onze gebeden voorbeden doen voor zuster De Vries, die nog altijd in het ziekenhuis in Zeist verpleegd wordt. Voor broeder Schuurman van de Akkerweg, die morgen weer in het AZU moet worden opgenomen en hoogstwaarschijnlijk deze week daar weer een operatie ondergaan zal. Voor zuster Van Pelt van de Dennenhorst, die van de week een zeer teleurstellende boodschap kreeg als uitslag van het onderzoek dat verricht was. Zuster Van Middelkoop uit Doorn, die morgen moet worden opgenomen in het ziekenhuis. En we willen ook aan zuster Van Weigerden gedenken. De oude zuster Van Weigerden, wie er toestand achteruit gaat. Laten wij samen bidden. Heren, we mogen uw heilig aangezicht zoeken. Als we vanmorgen bij elkaar zijn, als we samen rondom uw woord vergaderd zijn en als wij deze zondag mogen beleven en een deel van deze zondag in uw huis mogen doorbrengen. De hele dag is bestemd als een dag van afzondering, maar bijzonder toch ook die uren waarin wij als gemeente in het kerkgebouw verkeren, onder uw woord vertoeven en ons ook mogen verenigen in gemeenschappelijk gebed en ons ook mogen verenigen in ons gemeenschappelijk psalmgezang. Wat een voorrecht, Heere, dat u ons dat geven wilt. We beseffen lang niet voldoende wat een voorrecht het is, dat we nog in vrijheid mogen samenkomen en dat uw goddelijk woord nog onverhinderd gepredikt mag worden. Dat is toch wel een bewijs van uw zorg over ons leven, Heere. Het is een bewijs, een bevestiging van de waarheid dat u geen lust hebt in onze dood, maar in ons leven en dat in de weg van bekering. En met dat voor ogen laat u het ons ook vanmorgen nog weer verkondigen dat er bij u vergeving is, dat zondaren bij u welkom zijn en dat gij van uw kant bereid, gewillig zijt om zondaren uit het verderf te verlossen en ze met goede tierenheid en barmhartigheid te kronen, ja, hen het leven, het eeuwige leven te schenken. Doe ons alle verstaan, Heere, dat we dat nodig hebben. Wij leven eraan voorbij, menigmaal. En in onze natuurstaat leven we er altijd door aan voorbij. En als we eraan herinnerd worden, dan zijn we het gauw weer vergeten. Dan maakt het geen blijvende indruk. Als u het al eens een keer krachtig en ernstig zegt door uw woord of door gebeurtenissen in ons leven, dan kunnen we een ogenblik even onder de indruk zijn en misschien wel diep onder de indruk ook, maar dan hernemen de dingen hun gewone loop weer en wij gaan weer gewoon verder, alsof er geen roepstem was en geen waarschuwing en ons leven is nog altijd hetzelfde. O God, wij bidden van u, als dat nog zo is, als ondanks alle evangelieprediking en ondanks alle andere soorten van roepstemmen ons hart nog gesloten was en is, en als wij nog altijd voortleven naar het goeddunken van ons eigen hart, en als alles wat wij aan godsdienst hebben een zaak van de buitenkant van ons leven is, raakt u dan vanmorgen op een onwederstandelijke wijze ons hart eens aan, Heere, zodat we niet verder kunnen op de manier waarop we tot nog toe verder gegaan zijn, maar dat wij voor u op de knieën komen en dat wij u gaan nodig krijgen en dat we onze nood leren kennen en dat wij het woord van uw genade eens op een andere manier mogen gaan beluisteren, namelijk met een heilbegeerig hart. Wilt u bekeren degenen die onder ons onbekeerd zijn? Heere, doe dat krachtige werk. Doe dat door uw onwederstandelijke geest. En wilt u ons zo bewijzen en betonen dat u nog in ons midden werkzaam zijt. Maar ook daarin dat diegenen die van u geleerd werden, verder onderwezen mogen worden. En verder geleid, opdat ze dieper mogen verstaan dat het vrije genade is die aan hen werd bewezen. En dat het om het eeuwig welbehagen is, alleen daarom als u een zondaar opzoekt. En dat het alleen om de verdienste en de gerechtigheid van Christus is, als een verloren, verdorven, schuldige zondaar toch kan worden vrijgesproken in het gericht. En dat het alleen door het werk van uw Heilige Geest is, die woning maakt in zondaarsharten, en die zo'n leven gaat vernieuwen en veranderen. O Heere, wij bidden van u om dat gedurig en dat voortgaande onderwijs in het leven van alle die u vrezen, opdat zij mogen leren op uw school en opdat zij ook mogen afleren onder het kruis dat ze hebben op te nemen. Heere, wij bidden u om uw onmisbare zegen. Wees ons zo genadig en bezoek ons nog weer met uw heil. We willen u bidden om hen, om uw zegen over hen die niet naar de kerk kunnen komen. Er zijn er ook in onze gemeente die door ziekte en door ouderdom en allerlei gebreken daarmee verbonden niet meer onder uw woord kunnen opgaan. Maar u hebt meer dan één zegen en u bent ook niet aan deze plaats gebonden. Uw toezicht gaat over alles en u wilt u toch ook een genade God betonen overal waar het hart naar u uitgaat. Heren, mogen er dan vele harten naar u uitgaan. En wilt u ook hen die vandaag niet in de kerk zijn bezoeken met uw heil. We bidden u, Heren, dat u bijzonder gedenken wilt aan hen die het moeilijk hebben. Die het moeilijk hebben met een ziekte. Misschien zelfs ook wel met een hele ernstige ziekte. En die zijn er in het midden der gemeente. We denken aan zuster De Vries die vanwege zo'n ernstige kwaal kort geleden geopereerd werd. En die nu ook nog erg ziek is. Heren, wij dragen haar aan u op. En we bidden haar om uw hulp. We bidden u om haar gedachtig te willen zijn en haar hulp te willen geven. Heere, zou u de middelen nog willen zegenen tot haar herstel? We bidden u ook voor zuster Van Pelt, die van de week tot twee keer toe te horen kreeg dat de kwaal waar ze vroeger ook al aan leed weer terug is. En dat is voor haar en voor haar man toch ook een hele ontstellende bericht, een tijding geweest waar ze moeite mee hebben om dat te verwerken en te aanvaarden. Zou u willen geven dat er voor haar toch ook nog mogelijkheden mogen worden ontdekt, waardoor de ziekte bestreden kan worden en haar leven gespaard mag blijven. Heere, denk aan hen in uw ontferming en in uw gunst. En wilt u het ze geven dat ze in uw kracht ook deze weg mogen gaan, met het oog biddend op u de Heere geslagen, en dat u ze zo zou willen helpen naar lichaam en ziel. Bidden u voor broeder Schuurman, die weer terug moet naar het ziekenhuis. Is hij in de afgelopen tijden meer dan één keer geweest, en daar zijn ook heel wat dingen door hem daar beleefd, en daar zijn heel wat dingen doorworsteld, en u is de weg weer zo dat hij daarheen moet voor een vervolgoperatie. Heere, zoudt u hem op die weg willen vergezellen en zoudt u hem daar ook uw nabijheid willen bewijzen en laat hij het van u mogen verwachten. En geef dat ook dit keer de uitkomst zo mag zijn, Heere, dat er reden mag zijn om ons te verblijden. Bescherm zijn leven onder uw hand. En wilt u het hem in alles doen ervaren dat u aan hem denkt. Wees ook met de zijnen en maak het ook met hen wel in deze nieuwe periode van beproeving en zorg. We bidden u ook voor zuster van Middelkoop, die voor een kleine behandeling naar het ziekenhuis moet. Maar Heere, wat is klein en wat is groot? Zelfs ook kleine dingen, in mensenogen en naar menselijke maatstaven berekend, kunnen grote gevolgen hebben. En ook zij moeten onder uw bescherming liggen. En dan alleen kan het goed gaan. Laat ze het zo bij u zoeken en bewijs haar uw gunst en uw goedheid. En help haar door en geef haar herstel. We bidden u ook voor zuster van Weigeren, die een hoge, buitengewoon hoge leeftijd heeft mogen bereiken, maar bij wie het er nu toch op lijkt dat inderdaad het einde dichterbij gaat komen. Zou u in bijzonder ook aan haar ziel willen gedenken, heren? En zou u haar die ruimte willen laten zien die er in de naam van de Heere Jezus gelegen is? Die kwam om zijn volk zalig te maken van hun zonden en van al hun zonden. Dat ze het zou mogen zien, heren, dat er bij u milde handen en vriendelijke ogen zijn. En dat zij zo zich geheel en al aan u mag overgeven en toevertrouwen. Zo hebben wij onze noden. En die mogen we u toch ook voorleggen in gemeenschappelijk gebed. Heren, u kent ons. U kent ook de niet genoemde noden en de niet genoemde zorgen en de niet voor uw aangezicht uitgesproken vragen. Wees een toevlucht te allen tijden en bezoek ons nu met uw heil en geef ons wat we nodig hebben, Heren, in deze kerkdienst, opdat het alles mag zijn tot eer van uw naam. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 68ste psalm het 14e en het 15e vers. 68, het 14e vers en het 15e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht en schelt met uw stem het wild gediert dat in het riet zo weelderig tiert. Nog eenmaal willen we uit de 68ste psalm het woord van de Heere horen. Deze psalm heeft ons geleid in onze overdenking van het woord van God bij de voorbereiding voor het avondmaal, bij de avondmaalsbediening op de hemelvaartsdag op Pinksteren. Maar omdat deze psalm aan het eind ook heel duidelijk breder perspectieven opent dan alleen voor het volk Israël in de dagen van David, omdat het einde van deze psalm ook heel direct betrokken wordt op de volkeren, is deze psalm ook geschikt om een zendingspreek te houden. En af en toe mag dat in de kerk des Heren toch wel gebeuren. Gedachte aan de opdracht die de Heere aan zijn kerk gegeven heeft, aan zijn discipelen, maar daarna ook aan de ganse kerk. Gaat dan heen in de gehele wereld en predikt het evangelie aan alle creatuur. Overal moet de boodschap verkondigd worden. Overal moet het gehoord worden dat God zijn Zoon in deze wereld gegeven heeft. En dat alleen door het geloof in hem, in de naam, in de enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, er zaligheid gelegen is. Inderdaad, David in deze psalm mag profeteren van het heil dat de Heere niet alleen onder Israël gaat verheerlijken, maar het heil dat de Heere ook onder de heidenen gaat bekendmaken. En hij mag spreken van de uitwerking die de verkondiging van dat heil onder de heidenen zal hebben. Hij noemt met name Egypte en Morenland. Egypte in vers 32, prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte. En dat was, u weet dat wel, de erfvijand van Israël. Egypte, dat was het slavenhuis waar Israël lange jaren in verbleef. Egypte, dat is de ijzeroven, zoals die al genoemd werd. Egypte, dat is het land van Israëls verdrukking. Maar God weet ze ook uit Egypte toe te brengen. Hoe hard het mensenhart ook is. En hoe onbuigzaam de menselijke wil ook is. Als God gaat werken, dan zullen ook harten van Egyptenaren opengaan. En de wil van onwilligen zal dan gebogen worden. En David noemt vervolgens ook Morenland. En daar willen wij, en dat is dus het tweede deel van vers 32... ons vanmorgen op concentreren. Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Morenland, dat is een vertaling van het Hebreeuwse kush, of als je het op zijn Nederlands uitspreekt, kus. Dat was een land diep in Afrika, waar mensen woonden met een donkere huidskleur. We komen die Moren in de Bijbel meer dan eens tegen. Er waren er ook wel van die Moren in Israël terechtgekomen, die daar vreemdelingen waren. In Davids dagen, in de tijd van de opstand van Absalom, was er in Israël een man die Kuschi heette. Dat wil zeggen eenvoudig, als je het vertalen wilt, de Moorman. Hoe hij daar kwam, ik weet het niet, maar hij was daar. Af en toe kwam dat dus voor dat er zelfs ook uit dat verre Ethiopië, zo heet het vandaag, mensen naar Israël getrokken waren. De profeten, van wie wij de geschriften in de Bijbel hebben, spreken ook meer dan eens over de Moren. Ik denk aan Jesaja. En als je Jesaja 18 leest, dan kom je tegelijkertijd bij een bepaalde karakterisering, bij een bepaalde typering van de Moren terecht. We lezen in Jesaja 18, wee het land dat schaduwachtig is aan de frontieren, dat aan de zijde der rivieren van Morenland is, dat gezanten zendt over de zee en in schepen van biezen op de wateren, gaat heen, gij snelle boden, tot een volk dat getrokken is en geplukt, tot een volk dat vreselijk is, van dat het was en voortaan, een volk van regel en regel, en van vertreding, welks land de rivieren beroven. Nu, de typering die Jesaja hier van dit volk van de Mooren geeft, is dat het een roofzuchtig, dat het een heerszuchtig volk was. Een volk waar andere volkeren bang voor waren. Vooral als de Mooren met massa's optrokken tegen hun vijanden, zoals ook het volk van Juda een keer overkomen is. Leest u maar in 2 Kronieken 14... in de dagen van koning Asa. En er was grote ontzetting in Jeruzalem en Juda toen de tijding kwam dat de Mooren met ontelbaren waren opgetrokken om tegen Juda en Jeruzalem te strijden. Moorenland, een land ver weg, ver bij Israël vandaan. Ver dus ook bij het heiligdom des Heren in Jeruzalem vandaan. Ver ook bij God vandaan. Ver verwijderd van de waarachtige dienst des Heren. En voor Israël was Moorenland zoiets als de einden der aarde. Deze dingen die de Bijbel ons van de Mooren zegt, zijn natuurlijk niet alleen maar een typering van dat volk toen en daar. Maar ze worden in de Bijbel tegelijkertijd ook gebruikt als een beeld van wat er met de mens aan de hand is. Als Jeremia wil vertellen hoe het er met de mens voor staat, met de van God afgevallen mens, of hij nu in Moorenland of in Jeruzalem woont, dan gebruikt Jeremia het beeld van de moorman. En dan zegt hij, zoals een moorman niet in staat is om zijn huidskleur te veranderen, zijn donkere, zijn zwarte huidskleur, zo min is een zondaar in staat om zijn hart te veranderen. Gij die geleerd hebt kwaad te doen, kunt uit uzelf geen goed doen. Net zo min als die moorman in staat is door wat voor wasmiddel dan ook zijn huidskleur te wijzigen. Dus inderdaad, Jeremia gebruikt de moor als een beeld van de zondaar. De zondaar die onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Een zondaar waar geen goed van te verwachten is. En als we letten op die trek die we in Jesaja 18 tegenkwamen bij de beschrijving van de Mooren, het heerszuchtige, het roofzieke karakter, dan is het niet moeilijk om in het licht van de schrift daarin opnieuw een beeld te zien van wat de mens der zonde geworden is. Heersen, dat zit ons in het bloed. Onszelf altijd weer verheffen boven een ander. We dulden ook niemand boven ons. En tegen de Heren hebben we gezegd, wij zijn Heren. Wij zullen niet meer tot u komen. We hebben hem de rug toegekeerd. En we hebben hem onttroond. En van nature leven we in die opstand, in dat verzet tegen de Heren. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. En we bukken niet voor de hoge God. En die trek dat de Mooren ook ver weg waren, ver bij Israël, maar belangrijker ver bij God vandaan, dat geldt toch in feite ook van elk mensenkind. Met de mens die van God is afgeweken en die de Heere de rug heeft toegekeerd, die is toch ook ver bij God vandaan door eigen schuld. Die is toch zonder God, godloos. Zo is de moorman een beeld van wie wij zijn. Dat zei Paulus ook in het gedeelte wat we gelezen hebben, in Efeze 2. Hij beschrijft daar de situatie van de Efeziërs voor hun bekering. En dan heeft hij het over, in vers 11, gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijden is in het vlees, dat niet met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der beloften, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Als u die woorden probeert op u te laten inwerken, dan hebt u daarin een beschrijving van de uiterste ellende en de droefste verlorenheid die zich denken laat. Zonder God, daar ligt het eigenlijk allemaal al in. Zonder God. En wat is nou een mens zonder God? Als je dat eens goed bedenkt. Wat is een mens zonder God? Die is verloren. En dat nog voor eeuwig ook. Verloren in zijn zonde. In zijn schuld. Die is vuil, die is verdorven en die heeft geen enkele mogelijkheid in zichzelf en er is geen enkele mogelijkheid in het ganse heelal waardoor er in die situatie van die verloren zondaar verandering kan worden aangebracht. Een mens zonder God is een hopeloos mens, is een reddeloos mens. Een mens zonder God, daar is geen verwachting voor. En dat waren ze, zegt Paulus daar in Efeze. En dat waren ze in Moreland. En dat waren ze in feite overal. Zal er nog wat van zo'n verloren mens zonder God terechtkomen, dan moet er een wonder gebeuren. Hebt u daar al erg in gekregen? Hebt u zichzelf al zo leren kennen? Want ondanks het feit dat wij niet in een heidenland geboren zijn, al is er natuurlijk een macht aan heidendom in ons land ook, modern heidendom. Maar ondanks het feit dat wij niet in een heidenland geboren zijn, zijn we toch door onze afstamming van Adam allemaal ver van God. Maar zijn we dan niet bevoorrecht dat de Heere ons een plaats gegeven heeft op het erf van het verbond? Zeker. Maar geestelijk is daardoor nog niets veranderd. We zijn, en zo begint ons doopsformulier, en daar moeten wij inderdaad iedere keer weer beginnen, we zijn nog altijd kinderen van Adam en kinderen des toorns, die in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. We zijn nog net even verdorven van binnen en van buiten als een ander, vervreemd van God. Dat is onze nood en dat wordt ook als nood beleefd als Gods geest ons gaat bearbeiden. En daarom hebt u zichzelf ook al zo leren kennen? Is dat in uw leven al uw nood geworden, uw smart, uw verdriet? Hebt u dat voor God al leren belijden, leren uitzeggen? En hebt u het ook al ontdekt dat zal er ooit nog wat goeds van u komen? Er een goddelijk wonder moet plaatsvinden. Ja, dat God zelf er in uw leven aan te pas moet komen. En heeft die ontdekking, die wetenschap ons al uitgedreven tot de Heere om het bij hem te zoeken. Kijk, en dat wordt hier nu in onze tekst gezegd, waar David verkondigt dat Morenland zich zal haasten om zijn handen uit te strekken tot God. Er gaat wat gebeuren met die Moren. Ze zullen hun handen uitstrekken tot God. Maar voordat ze dat gaan doen, hebben ze eerst van God gehoord. Wie strekt er zijn handen nu uit tot God? Wat dat dan
nooit geloven als hij niet eerst gehoord heeft het zien. Maar wie zoekt het nu bij de Heere als hij niet eerst van God gehoord heeft? Wie zal er ooit geloven als hij niet eerst gehoord heeft? Het geloof is immers uit het gehoor. Zal Morenland zijn handen gaan uitstrekken tot God, dan zal eerst het gerucht van de God van Israël daar verspreid worden. Dat zegt David met zoveel woorden niet, maar dat ligt er natuurlijk helemaal achter. Dat is de veronderstelling. Eerst zal daar de boodschap van Israëls God verkondigd worden. Zullen ze in Morenland hun handen kunnen gaan uitstrekken tot God? En zo is deze tekst eigenlijk een belofte dat ze ook in dat vergelegen land, in dat land van duisternis, in dat land van heerszucht, van roofzieke volkeren, in dat land van opstandelingen, in dat land van vervreemden van God en van het burgerschap van Israël, toch zullen gaan horen wie God is. En dat is gebeurd. Eigenlijk is dat niet zo lang na David al gebeurd. Toen was daar toch het gerucht al verspreid, daar diep in Afrika, ver ten zuiden van Israël. Toen was daar toch het gerucht al verspreid van Davids zoon en diens wijsheid en diens rijkdom en diens God. En toen is zij toch gekomen uit het verre Scheba, de koningin van Scheba, om te horen de wijsheid van Salomo. En om door Salomo ook onderricht te worden in de dienst van de God van Israël. Toen waren daar dus in dat zuiden, in Afrika, al geruchten verspreid, hoe ik weet het niet, door kooplieden misschien, geruchten verspreid van die wondere God en die godsdienst van de Heere, zoals hij in Jeruzalem werd beoefend. En dat had in het hart van die koningin in ieder geval dit bewerkt, dat ze een statiebezoek wilde gaan brengen aan Jeruzalem. En ze heeft er de lange reis voor over gehad en dat was toen nog anders dan nu. Maar ze is gegaan, al de moeite van die reis trotserend, om te horen de wijsheid van Salomo. En toen ze terugging naar haar land, was ze verslagen in haar hart. En hoe het allemaal gegaan is, daar doet de Bijbel ons niet omstandig verslag van. Maar deze reis van de koningin van Scheba is uiteindelijk ook bevorderlijk geweest voor de verdere verkondiging van het evangelie van Israëls God, daar ook in die landen in Afrika. En al die andere wondere daden des Heren, waarin de Heren toch op een bijzondere manier bewees dat hij God is, in die verlossing van Jeruzalem bijvoorbeeld, in de dagen van koning Hiskia, of in die wonderlijke genezing van koning Hiskia, waarbij dat teken gebeurde dat de zonnewijzer 10 graden terugging en dat betekent dat de dag langer duurde. En dat heeft men alom in de wereld toen gemerkt. En toen zijn er gezanten gekomen uit Babel en misschien nog uit andere landen, zoals Psalm 68 dat ook zingt, gezanten zullen naderen. En ze hebben de God, de naam van de God van Israël horen verkondigen. En lezen we in het Nieuwe Testament ook niet van zo'n moorman die zijn handen ging uitstrekken naar God, de kamerling van Kandatzee, die het gerucht van God gehoord had in zijn land, aan wie het ook verkondigd was. En die toen, net als even daarvoor, die koningin, er ook die grote en lange en moeizame reis voor heeft ondernomen om in Jeruzalem meer van die God van Israël te horen. Ja, maar die man was een uitverkorene, dat zal wel waar zijn. Die man had het van de Heilige Geest in zijn hart gekregen om naar Jeruzalem te reizen, dat is zeker ook waar. Maar we bedenken toch wel dat de Heere altijd in het toebrengen van zondaren middelijk werkt. En dat daarom in Morenland eerst het gerucht verspreid moest worden voordat de Heilige Geest het in het hart van deze moorman, van deze kamerling ging leggen om naar Jeruzalem te reizen. Eerst liet de Heere daar het woord verkondigen. En die boodschap heeft op een of andere manier het hart van deze hooggeplaatste, van deze regeringsfunctionaris, van de koningin Candace geraakt, zodat hij die reis ondernam. God zorgde voor het bekend worden van zijn naam. Zo werkt de Heere immers altijd. En daaraan is verbonden de opdracht die de Heere aan zijn kerk gegeven heeft. Gaat dan heen. Predikt het evangelie aan alle creaturen. En vandaar dat de Heere na Pinksteren zijn discipelen opgedragen heeft en ze ook door de geest uitgezonden heeft om te gaan naar alle landen, zover men volken kent. Tot aan de einden der aarde moet het gehoord, moet het verkondigd worden dat God genadig en barmhartig is. Romeinen 10 laat het ons duidelijk zien. Paulus schrijft daarover de verkondiging van het evangelie en de noodzaak daarvan. Hoe zullen ze geloven zonder die hem predikt? En hoe zullen ze prediken zonder dat ze gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen op de bergen, de voeten dergenen die het evangelie, die de blijde boodschap doen horen, die vrede verkondigen. Er zal nooit geloof zijn zonder het gepredikte woord, zoals onze catechismus dat ook zegt, van waar komt zulk een geloof van de Heilige Geest die het werkt door de prediking van het woord. Daartoe, gemeente, beseffen we dat, daartoe zendt de Heere, zoals we dat in onze Dordtse leerregels beleiden, goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, opdat het verkondigd zou worden hier en overal dat de Heere al zo lief de wereld gehad heeft, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat zegt dat? Wij kunnen er wel eens mee zitten. Dat kan zelfs een hele vraag voor ons zijn, hoe wij tot God moeten komen. En die vraag is van belang. Hoe komt een mens die ver van God is tot God? Maar we moeten er ons eerst bij bepalen hoe God tot de mens komt. Want voordat iemand eraan denkt om tot God te gaan, voordat iemand het in zijn hart heeft om tot de Heere te vluchten, voordat iemand enige begeerte heeft om de Heere te leren kennen, voordat iemand ooit zijn handen uit zal strekken naar God, moet God naar die mens komen. Voordat een jongen of een meisje of een grijsaard of wie het dan ook is, vanuit welk volk en natie op deze aarde dan ook, ooit naar God gaat vragen, moet de Heere eerst zijn handen naar die jongen of dat meisje uitstrekken. Naar die grijsaard. Naar, zo zegt de Bijbel het, een wederhorig en tegensprekend volk. Zo typeert de Heere dat. De ganse dag heb ik mijn handen uitgebreid. Het gaat in onze tekst over moren die de handen uitstrekken naar God, maar daaraan gaat vooraf dit, dat de Heere de ganse dag zijn handen uitgebreid heeft naar een tegensprekend en wederhorig en onwillig en weerbarstig en ongehoorzaam en afwijkend volk. Daar horen wij ook bij. En dan zal God door de krachtige werking van zijn geest zo'n weerbarstige en zo'n tegenstrevende gewillig gaan maken. Hebben u dat in uw leven ondervonden? Dat het een wonder werd dat God zijn woord nog naar ons toe doet komen? Dat vindt u toch niet gewoon? We hadden ook in het heidendom kunnen zitten. We hadden ook geboren kunnen worden in een gezin waar de EK in Zweden het enige belangrijke nieuws wordt beschouwd. U vindt het toch niet vanzelfsprekend dat we zondag aan zondag in de kerk mogen zitten? En dat het woord der zaligheid ons verkondigd mag worden? U vindt dat toch niet vanzelfsprekend, hoop ik. En nog minder wil ik hopen dat u het een last vindt. Misschien zijn er wel die het lastig vinden. Misschien zijn er wel die het veel liever anders deden op zondag. Misschien zijn er wel jonge mensen die het helemaal niet zo plezierig en fijn vinden dat ze weer naar de kerk moeten. Zo voelen ze dat dan ook. Moeten. Maar God zoekt jouw behoud. Weet je dat? God brengt je onder zijn woord omdat hij geen lust heeft in je dood. In je verderf. God brengt jou op het erf van het verbond en komt naar je toe keer op keer met de aanbieding van zijn heil. Niet omdat hij je verderf zoekt, maar omdat hij jou zalig wil maken. Weet je dat? En dan is het geen geringe zaak, dan is het geen gering wonder dat de Heere zijn handen naar ons uitstrekt. En dat hij nog naar ons vraagt. Dat wordt toch ook een wonder in het leven van mensen die aangeraakt zijn door dat woord en door de Heilige Geest. En die hun armoede en in hun gebrek gaan inleven. Wat krijgen die er belang bij om het woord te onderzoeken? Wat krijgen die een honger naar het woord? Wat wordt het voor hen een voorrecht dat het woord er nog is? Dat het nog een keer in de week zondag wordt. Dat ze onder de prediking mogen opgaan. Want dat gaan ze toch in beginsel al zien. Zullen ze ooit wijs worden tot zaligheid? Dan zal dat moeten zijn door het woord. Want ze gaan zichzelf leren kennen als zulke onkundigen. Als zulke onwetenden, als zulke dwazen en dwalenden. En wat hebben ze onderwijs nodig? En dan wordt het een wonder dat God zijn handen naar ons uitbreidt. Dat hij tot ons wil spreken. Dat hij ons nog de woorden der zaligheid toebetrouwd heeft. En dan wordt het de bede, Heere, laten we dat woord mogen verstaan. En als je dan de keus mag doen, weggaan of blijven. Bij dat woord blijven of het terug toekeren. Dan zeg je met Petrus, tot wie zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Zo is dat woord nu ook tot de moren gekomen. En zo moet dat woord nog altijd weer tot de moren gebracht worden. En tot al de volkeren van deze aarde. En dan blijkt dat dat woord, dat dat evangelie van de God van Israël juist een woord is. Dat ook afgestemd is op de noden van die moren. Want het mag door die moren vanuit dat woord verkondigd worden dat er ook zaligheid is voor hen die ver weg zijn. Het mag door dat woord ook verkondigd worden dat er zaligheid is voor heerszuchtigen en opstandigen. Het mag door dat woord verkondigd worden dat er vrede is door het bloed des kruises. Ik denk weer aan die woorden die we zo pas aan het begin van de kerkdienst lazen uit Paulus' brief aan de gemeente van Efeze. Want toen dat evangelie daar kwam, onder die mensen die eertijds vervreemd waren van alles, en die geen hoop hadden in de wereld, en die zonder God waren, en die ver weg waren, toen dat evangelie kwam, toen is dit gebeurd. Nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. En komende heeft hij door het evangelie, door die boodschap van genade, vrede verkondigd aan u die verre waart en aan hen die nabij waren. Ook voor de moren is er een geopende deur. Ook voor die ver waren is er de mogelijkheid om nabij te komen. En ver, we zagen dat, dat zijn we allemaal. Zo leert de zondaar dat ook beleven. Zijn zwartheid, zijn verlorenheid. Maar het evangelie bedoelt ver, degene die ver weg zijn, dichterbij te brengen. En wat gebeurt er dan? En dan kom ik bij die uitdrukking die ik zo pas al wel noemde, maar waar ik even aan voorbij ging om u te laten zien wat daaraan vooraf ging. Dan kom ik bij die uitdrukking die David gebruikt als hij zegt dat die moren hun handen gaan uitstrekken tot God. Wat is dat voor een gebaar? Je handen uitstrekken. Een gebaar van hulpeloosheid. Zoals een bedelaar in zijn hulpeloosheid zijn hand uitstrekt om wat van de voorbijgangers te ontvangen. Zodat een, zoals een kind dat bedreigd wordt door een groot gevaar in de angst zijn handen uitstrekt naar zijn vader of moeder. Zoals een blinde die zelf de weg niet weet zijn handen uitstrekt naar iemand met het verzoek om hem te willen leiden en veilig thuis te willen brengen. De handen uitstrekken. Een gebaar van hulpeloze mensen. Van bedreigde mensen. Van mensen die zelf de weg niet weten. Van mensen die zelf alleen maar kunnen omkomen. Dat gaan de moren doen, zegt David. De handen uitstrekken. Hun hulpbehoevendheid inleven. Dat heerszuchtige volk waar iedereen van ontzien was. Wordt gebracht tot de plaats waar ze hun hulpbehoevendheid, hun nood en hun nooddruft gaan inleven. En ze gaan erkennen dat ze geholpen moeten worden. Dat is vernederend. Dat is het ook. Als je rechtop wil blijven. Als je Heer wil blijven. En niet wil bukken, dan is het vernederend als je moet gaan erkennen tegenover God, Heere, ik kan mezelf niet helpen. Ik ben een verloren mens. Ik ben ver bij u vandaan. Mijn eigen schuld. Het is vernederend om als een Bartimeus aan de kant van de weg te zitten. Om te moeten roepen in je hulpbehoevendheid. Zonen Davids, ontferm u mijner. Het is vernederend om aan de genade of de ongenade van een weldoener overgeleverd en uitgeleverd te zijn. En zelf aan het eind te staan. Zelf aan de kant te staan. Zelf machteloos te zijn. Het is vernederend om te zeggen, Heer, ik ben blind, ik weet de weg niet, wees u mijn gids. Maar je moet ook van die hoogte af. Je moet ook vernederd worden. Je staat helemaal ten onrechte op dat voetstuk. Daar hoeven we niet te staan, daar horen we niet te staan. Waar horen wij? In het stof. Wat is onze plaats? Abraham zei het toen hij voor God stond, ik ben stof en as. Je bent maar een nietig mens. Je bent bovendien ook nog maar een onwaardig mens. Wat voor reden heb je om je te verheffen, om zo hoog te staan bij jezelf? We hebben alleen maar redenen om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van de hoge God, bovendien de God tegen wie we gezondigd hebben. We hebben alleen maar reden om in het stof te buigen. En gans hulpeloos tot hem gevloden te komen. En dat is ook de enige manier waarop we tot de Heere kunnen komen. De handen naar hem uitstrekken. Dat is de enige manier om geholpen te worden. Als we als een behoeftige, als we als een arme, als we als een ellendige tot hem gaan. Hulpeloos. Oh, leest u de psalmen maar na. Hoe vaak kom je dat niet tegen? Armen, nooddruftigen, behoeftigen, ellendigen. Dat is datgene wat ingeleefd wordt. En dat is ook de enige juiste houding om tot de Heere te vluchten. Wou u gaan als een rechthebbend mens? Wilde u gaan als iemand die pretenties heeft? Het is niet vanzelfsprekend dat de Heere een mens aanneemt. Het zou vanzelfsprekend zijn als de Heere u en mij afwees. En dat moet je goed weten. Als de moren, zoals David zegt, hun handen gaan uitstrekken tot God, dan is dat een erkenning van hun hulpbehoevendheid, van hun schuld ook. Dan is dat een erkenning van hun opstandigheid en hun heerszuchtigheid. Dan is dat een erkenning van het feit dat ze vervreemd zijn van God. Dan wordt daarin beleden: Heere, ik ben verdorven. Ik ben van u afgevallen. Ik heb u de rug toegekeerd. Ik heb geleefd in verzet tegen u. Ik ben ver bij u vandaan. Ik sta er buiten en ik heb nergens recht op. En ik heb het verdorven, helemaal verdorven. Maar het is tegelijkertijd een erkenning, Heere. En nu hebt u mij van u doen horen. En nu heb ik gehoord van uw genade. Nu heb ik gehoord het gerucht dat gij zondaren zalig maakt. Nu heb ik gehoord de boodschap dat gij mensen, die al hebben ze tegen u gezondigd, toch niet wegstuurt, maar dat u in uw genade en in uw ontferming op zulken wilt neerzien. En daarom, Heere, wees ook mij genadig. Morenland zal de handen uitstrekken naar God. Naar God. Daar zit ook een keus in, begrijpt u? Want ze hadden daar in Morenland hun eigen goden. En ze strekten al die tijd hun handen uit naar de goden van hun eigen maaksel. Maar dat kunnen ze niet meer. Er is een keus gedaan. Door de genadige werking van Gods geest is hun hart veranderd. En ze moeten breken met hun eigen goden en met hun eigen godsdienst. Die goden brengen geen heil. Dat heeft het werk, het verlichtende werk van Gods geest met zijn woord hen laten zien. En toen ze daar tegenover hoorden van de ware God, de echte God, de levende God, de God van Israël, toen hebben ze afscheid genomen van de goden die geen goden zijn. En ze strekken hun handen niet meer uit naar het werk hunner handen om daartegen te zeggen: gij zijt onze God. Maar ze hebben nu een ander doel waar ze zich naar richten, een ander adres waar ze naartoe bidden. Ze zoeken het bij de God van Israël. De goede keus is gedaan. Nu nogmaals, gemeente. Als we dan in die moren ons beeld moeten zien, omdat de schrift ons dat zo voorstelt, zien we dan ook in deze moren ons beeld. Niet alleen in die moorman die zijn huid niet kan veranderen. Zo zijn wij dus ook wat ons geestelijk bestaan betreft. We kunnen geen goed voortbrengen. We kunnen het zwart van de zonde niet afwassen en onszelf reinigen. Zien we zo ook in die moren die de handen tot God uitstrekken, ons beeld. In die moren die gans hulpeloos tot hem gevloden komen. In die moren die ook de keus gemaakt hebben en die hun eigen goden vaarwel gezegd hebben, zien we daarin ook ons beeld. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. U zegt maar, dat heeft de mens niet van zichzelf. Nee, dat is inderdaad ook vrucht van het werk van de Heilige Geest. Dat was bij de moren ook zo. Maar dat kwam niet vanzelf op in het hart van die moor. Dat heeft hij inderdaad van Gods geest. Maar dan gaat hij ook. Dan gaat hij ook. Want hij kan God niet meer missen. Is hij zich dat bewust geweest dat hij God niet meer missen kon? Is hij het zich bewust geweest dat wat hij nu had en de keus die hij nu maakte, dat dat allemaal vrucht van het werk van de Heilige Geest was? Is hij het zich voluit bewust geweest dat het de Heere was die in hem werkte, beide het willen en het werken? Is hij zich dat bewust geweest, hoe dat nou lag tussen uitverkoren zijn en verantwoordelijk zijn? Deze man heeft geen tijd gehad om over die vragen na te denken. Hij heeft geen tijd gehad om te redeneren, want, en onze tekst zegt het ons, hij heeft haast gekregen. Zo staat het er toch? Morenland zal zich haasten de handen tot God uit te strekken. Waarom heeft hij zo'n haast, die moorman? Omdat de dood hem bedreigt. Omdat hij een verloren mens is. Omdat hij geen God heeft. En daar kan hij het niet meer in uithouden. Daarom heeft hij haast. Dat is een ander soort haast als dat de wereld heeft. En als dat wij allemaal hebben, vlug even dit doen en dan nog even vlug dat doen en dan ook nog dat. En dan is de dag zo weer voorbij. Weer een dag minder in onze korte levenstijd. En de duivel jaagt ons maar op. Dat is geen wonder, want die heeft zelf ook haast, de duivel. Zijn tijd is zo kort en daarom heeft hij zoveel haast. Maar God leert zijn zondaar een ander soort haast. Hij leert ze haasten om huns levens wil. Haasten om behouden te worden. Is hier vanmorgen ook iemand? Ik hoop dat er meer dan iemand is. Zijn er hier die haast gekregen hebben om bij God te zijn? Om verzoend te mogen worden met God. Om vrede te vinden met God. Haast omdat ze verloren zijn. Haast omdat ze zo, zoals ze nu zijn, niet kunnen sterven. Haast omdat er een schuld in hun leven is die nog open staat en die bedekt moet worden. Haast omdat zij kinderen des toorns zijn, omdat zij buiten God staan. Haast om de handen uit te strekken tot God. Maar mijn hand is lam. Mijn hand is lam en ik kan hem niet gebruiken. En ik kan hem niet uitstrekken. Dat is zo. Maar dan zegt het waarachtige geloof nog. Heere, maar u bent de machtige. En mijn handen zijn vuil. Dat is ook zo. Maar daar heeft de Heere op gerekend. Wilde u wachten totdat uw handen schoon waren? Wilde u ze eerst zelf reinigen of op de een of andere manier laten reinigen en pas dan de handen uitstrekken tot God? U moet niet wachten tot u schone handen hebt, want dan zult u voor eeuwig te laat komen. Ga maar met vuile handen. De Heere heeft erop gerekend. En mijn handen zijn leeg. Dat is maar het beste ook. Wilde u dan handen tot God uitstrekken om de Heere wat aan te bieden? Om de Heere wat te laten zien? Om de Heere wat te vergelden? Om de Heere wat terug te geven? Het hoeft niet. Armen worden met goederen vervuld. Dus of uw handen nou lam zijn, of vuil, of leeg, laat dat geen bezwaar zijn. Als we daar een bezwaar van maken, dan heeft de duivel het ons voorgesteld om ons in die haast weer tegen te houden en af te remmen. Ga maar met lamme handen. Ga maar met vuile handen. Ga maar met lege handen. Die moren konden ook geen andere handen tot God uitstrekken dan vuile en lege en verlamde handen. En toch, ze konden niet anders. En het was bij hen, geef mij Jezus, of ik sterf. En wat zit er dan achter, als dat gaat gebeuren? Is dat dan tenslotte de keus van die moorman? Is dat dan zijn overleg geweest? Ik denk dat de tekst op die vraag ook een antwoord geeft. Wat zit daar dan achter? Hoe wordt dat dan bewerkt daar? Is dat vrucht van verstandelijk overleg? Is dat vrucht van overredingskracht van de predikers die naar het Morenland gegaan zijn om daar het evangelie te boodschappen? Nee, het ligt aan God. Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Het zal gebeuren. Hoe? O, daar zorgt God voor. Hij zegt, ik wil. En zij zullen. Er staat niet, mocht er nou ooit eens één uit het Morenland komen om zijn handen tot God uit te strekken. Nee, er staat, Morenland zal zich haasten om zijn handen tot God uit te strekken. Want het ligt in het voornemen Gods. Het ligt in het eeuwig onveranderlijk besluit van God. Het ligt voorts in de verdiensten van Christus. Het ligt tenslotte in de handen, in de werkingen van de Heilige Geest. En de Drie-enige heeft het beloofd. En zo zal het gebeuren. En zo komen ze vandaag nog uit Morenland en uit al de volkeren van deze wereld. Want de verhoogde Christus vergadert ze door de dienst van het evangelie, door de geest die onwederstandelijk dat woord in de harten indraagt en die ze beweegt om haast te maken en de handen uit te strekken tot God. O, ze zullen komen van oosten en van westen. Ze zullen komen uit het noorden en uit het zuiden. Moren, Eskimo's, waar vandaan dan ook. Ze zullen komen en aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En dan staat daar in datzelfde verband dat woord van de Heere Jezus, dat kinderen van het koninkrijk zullen buitengesloten worden. Niet allemaal. O nee, ook van het erf van het verbond, zeker. Waar de Heere ze bijzondere voorrechten gaf, waar de Heere het woord zo na aan hun hart legde, waar de Heere zo krachtig, zo duidelijk sprak, waar de Heere zo herhaaldelijk sprak, waar de Heere van de kindse dagen wilde leiden en onderrichten, waar de Heere zijn belofte heeft willen betekenen en verzegelen, er zullen er van dat erf van het verbond ook komen, Gode zij dank. Maar er zullen ook kinderen van dat koninkrijk buitengeworpen worden. Terwijl anderen zullen voorgaan. En daarom, het is toch altijd weer, ook vanmorgen, een persoonlijke vraag. Een vraag aan u en aan mij. Een vraag aan ons allen, aan jong en oud. Ik zeg het maar weer, zien wij in die moren die zich haasten om hun handen tot God uit te strekken, ook ons beeld. En zijn wij zo gegaan? Gaan we zo? Vluchten we zo? Zoeken we het zo bij de Heere om door hem gered te worden als verootmoedigde mensen die de keus mochten maken om de Heere te dienen? Amen. Psalm 86, het vijfde vers.
Thank you.
Laten wij samen u danken. Heren, we mochten het evangelie horen. En dat gij uw woord doet uitgaan tot aan de einden der aarde. En dat gij met dat woord werkt. Ook werkt in het leven van zondaren. Hoe ver ze ook van u vervreemd zijn. En daarin ligt onze enige hoop, Heren. Dat gij nog zondaren zoekt. En dat gij ze nog bearbeidt. En dat gij ze nog trekt. En dat gij het ze door uw geest leert om hun handen tot u uit te strekken. Als hulpbehoevenden, als smekelingen, als mensen die de weg niet weten. Als mensen die geen kracht meer over hebben. O Heren, dat genadewerk dat gij openbaarde in het woord van onze tekst, wat u verheerlijkte door de eeuwen heen onder al de volkeren van deze aarde. Dat genadewerk hebben wij ook nodig. Voor het eerst en bij vernieuwing, schenk het ons. Dat wij dat ook mogen kennen, Heren. Het de handen uitstrekken tot God en dat met haast doen. Want het kan ook geen uitstel leiden. Uitstel is in dit geval dodelijk. O Heren, wij bidden u, schenk ons daar deel aan. Aan dat genadewerk. En wilt u dat voorts verrichten in de ganse wereld. En de belofte van onze tekst ook nu nog waarmaken. En het uitbreiden tot aan al de volkeren van deze wereld. En uw gemeente vergaderen, dwars door alle tegenstand heen. Dwars door alle onwilligheid heen. Dwars door alle verzet van Satan heen. Uw werk doen, Heren. En uw gemeente bouwen. En dat Godsgebouw doen rijzen. Levende stenen bouwen op het fundament dat gelegd is. En laat zo, Heren, ook in onze tijd van afval toch gezien worden dat gij doorgaat met uw arbeid. En betrek ons daarin en daarbij om Jezus wil. Amen. Psalm 87, het tweede en het derde vers, 87, vers 2 en 3. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.